Ja, mooi, we mogen er helemaal zijn. Het thema voor vandaag is delen in vrijheid. Delen in vrijheid. En vrijheid vinden we belangrijk. Althans, dat horen we veel om ons heen. We vinden het belangrijk om vrij te zijn. Vrijheid van meningsuiting is iets wat we wel enorm belangrijk vinden. Dat is ook niet voor niets vastgelegd in de grondwet. Artikel 7 spreekt daarover in de grondwet. En toch zien we dat vrijheid nogal in het gedrang is. Dat zien we bijvoorbeeld op ethisch gebied, ethische kwesties. Je mag daar wel op een bepaalde manier over denken, maar owee, wanneer jij een iets andere mening bent dat je een andere mening ergens over hebt dan de meerderheid. We zien ook dat de vrijheid in gedrang is op gebied van religieus gebied. Dat zien we natuurlijk al jaren. Open Doors die geeft er heel veel aandacht aan elk jaar. Volgende week ook weer de Open Doors dag. Maar ook vrij recent natuurlijk. Kijk even de afgelopen 2 weken wat er is gebeurd in Frankrijk. En dan zie je dat het toch ineens wel heel erg dichtbij ook komt. Vrijheid vinden we belangrijk. En we hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Verantwoordelijkheid om die vrijheid te delen. We hebben ook een verantwoordelijkheid dat sommige anderen in vrijheid kunnen leven. En tegelijkertijd zien wij dat we daar onze verantwoordelijkheid wel wat mislopen. Dat we daar verkeerd mee omgaan. En ik wil gewoon even een aantal cijfers met jullie delen. En die komen hier op het scherm. De eerste is een factsheet. Wat gaat over moderne slavernij. En als je ziet dat er wereldwijd ruim 40 miljoen mensen te kamp hebben, te dealen hebben met slavernij. Nog steeds. We zeggen wel eens slavernij is afgeschaft. Nou, niets is minder waar. We hebben nog steeds ontzettend veel te maken met slavernij. Bijna 80%, of ruim 70% moet ik zeggen, zijn vrouwen die in slavernij actief zijn. Bijna 30% zijn mannen. En dan heeft het te maken met gedwongen arbeid of gedwongen huwelijken. De top 5 van landen waar dat in voorkomt, dat is misschien nog wel een beetje een ver van mijn bedshow. En dat is Noord-Korea, Eritrea, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan. En welke producten hebben we dan over? Wat daar bijvoorbeeld geproduceerd wordt? Nou, dat is de volgende sheet. Hier kunnen we zien, een aantal producten worden daar genoemd. En dan komt het misschien al iets dichterbij. Want dit zijn producten waar wij gewoon dagelijks gebruik van maken. Waar wij dus betrokken bij zijn. Wie heeft er geen mobiele telefoon? Noem even wat. Maar dan ga ik er nog iets dichter bij huis halen. Nederland. Nederland, en dit zijn geschatte cijfers. De werkelijkheid ligt waarschijnlijk nog hoger. 30.000 mensen die in Nederland in een vorm van slavernij leven. Kunnen we dat indenken? 30.000 mensen. Ruim 6.000 daarvan die hebben te maken met een vorm van mensenhandel. En dit is een geschat cijfer. Ik ben een aantal jaren bij Leger des Heils betrokken geweest. En was ik ook betrokken bij een groep die zich bezighield om mensenhandel meer in beeld te krijgen en te kijken wat we daarmee daartegen konden doen. En dan hoor je verschrikkelijke verhalen. Echt ongelooflijk. Hoe mensen uitgebuit worden. Hier staat ook een 5e hiervan, staat geregistreerd als slachtoffer. En 21% van deze mensen die hebben te maken met grensoverschrijdende uitbuiting. En dat is dan nog buiten de seksindustrie. Nou, als we het dan hebben over moderne slavernij, hoe kunnen we dat definiëren? De definitie daarvan is dat het refereert naar situaties van uitbuiting die een persoon niet kan weigeren of verlaten. Dus je komt daar niet uit. Niet vanuit jezelf, niet vanuit eigen kracht. Omdat je te maken hebt met bedreigingen, geweld, dwang. Altijd financiën, geld bij betrokken en machtsmisbruik. Nou, zo even een aantal cijfers over moderne slavernij. Met dit in het achterhoofd wil ik graag met jullie vanmorgen meer delen over delen in vrijheid. En dat wil ik doen aan de hand van het tekstgedeelte uit Lucas. Lucas 4, als je een Bijbel bij hebt of thuis zit, dan kun je meelezen uit Lucas 4. Dat komt ook op het scherm te staan. Versen 14 tot en met 21. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En het is denk ik een bekend gedeelte. Er staat, Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Lucas die begint hier te beschrijven dat Jezus door de kracht van de Heilige Geest terugkeerde naar Galilea. En we zien bij Lucas dat hij veel meer de nadruk legt op de Heilige Geest. Dat is belangrijk. En daarom zegt Lucas dat ook hier. Het is niet zomaar dat Jezus op eigen initiatief zeg maar, terugging naar Galilea. Dat hij op eigen initiatief terugging naar het gebied waar hij opgroeide. God zond hem daar naartoe. En dan lezen we dat Jezus op de Sabbat naar de synagoge gaat. Dat is gewoon een hele goede gewoonte. Zoals het ook voor ons een hele goede gewoonte kan zijn, ondanks alle beperkingen, om naar de kerk te gaan. Om met elkaar te delen. Om opgebouwd te worden. En dat lijkt een hele gewone Sabbat te zijn. En in de synagoge was het de gewoonte dat iemand het woord kreeg. Dat iemand iets mocht gaan delen. En ja, op deze Sabbat was de beurt aan Jezus. En er staat er, en we konden gewoon bijvoorbeeld, Lucas had kunnen schrijven, nou, Jezus kreeg het woord en hij deelde. Nee, dat doet Lucas niet. Hij zegt, Jezus ging staan. En waarom zou hij dat zo schrijven? Nou, misschien wel, omdat het ook tijd is om op te staan. En als we het een beetje plaatsen in de context waar we het vandaag over hebben, delen in vrijheid, dan is het ook voor ons tijd om op te staan. En je ziet het als het ware gebeuren. Jezus staat op, hij loopt naar voren, naar de plek waar hij wat mag delen. En hij krijgt die boekrol aangereikt. En Jezus pakt die boekrol aan, die rolt hem open. En hij gaat zoeken naar de plek waar staat wat hij wil delen. En hij vindt het. En dan begint hij te delen wat hij leest. En dan is daar die onderverdeling. Waar staat, de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Waarom? Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. En om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En Jezus leest deze tekst niet zomaar. Dit gedeelte dat gaat over de Messias, over de komende Messias. Dit gedeelte dat gaat over hem. Vers 19 eindigt met het jaar van welbehagen. In de Herziene Statenvertaling staat het zo. In bijvoorbeeld de NBV wordt daar het woord genadejaar genoemd. Beide is een verwijzing naar het jubeljaar. Het jubeljaar dat werd gegeven. In het Oude Testament kunnen we daarover lezen. Leviticus 25, Deuteronomium 15 staat het een en ander te lezen over het jubeljaar. Het jubeljaar is het 50ste jaar. En daarin worden mensen die slaaf waren, die gevangen waren, die een schuld hadden, die werden daarvan vrijgezet. Die kregen die vrijheid in dat jubeljaar terug. En het jubeljaar, dat wordt altijd aangekondigd door een heraut. Een heraut die als het ware op een bazuin blaast. Dan wist iedereen, dit is het jubeljaar. En zo mogen we ook deze prediking van Jezus zien. Hier op dit moment, op die Sabbat in de synagoge. Jezus kondigt het koninkrijk van God aan. In het jubeljaar gaat het met name om tijdelijke en zeg maar intermenselijke vrijheid. Hè? Dus mensen die tijdelijk in die vrijheid komen, totdat ze wellicht overlijden. Maar hier wordt een andere term gebruikt, het aangename jaar van de Heer. En dan gaat het om die definitieve bevrijding van de mens door God. En Jezus die leest het gedeelte. Gedeelte wat te lezen is in Jesaja. Jesaja 61 vers 1 en 2. En alle mensen die daar waren, die kenden waarschijnlijk wel dat tekstgedeelte. Maar Jezus stopt hier halverwege die tekst uit Jesaja. En de mensen die, ik zei al, die wisten hoe die tekst luidde. Jezus heeft het wel over het aangename jaar van de Heere. Maar hij gaat niet verder. Die tekst die gaat namelijk verder over de wraak van God. Maar Jezus stopt. En misschien voel je die spanning wel een beetje. Jezus die pakt die boekrol weer op. Die rolt hem als het ware weer dicht. Die geeft hem terug aan die dienaar. En dan blijft hij daar niet staan. Ook niet om daarover in gesprek te gaan of in discussie. Nee, hij gaat terug naar zijn zitplaats. En hij gaat zitten. En alle ogen zijn op Jezus gericht. Wat betekent dit? Waarom gaat Jezus niet verder? Iedereen houdt zijn adem in. En dan komt het. Want Jezus claimt hier dat hij de Messias is. En ook wat zijn boodschap is. Een boodschap van vrijheid en niet van wraak. Die wraak die volgt later wel. Die wraak die komt volgt later door God zelf. Die verwijzing naar dat jubeljaar is belangrijk. Want deze die dwingt ons ook om naar die letterlijke betekenis te kijken. Want hoe is dat nu bij ons? Zijn er armen, zijn er gebrokenen, blinden, gevangenen en verslagenen over wie dit jubeljaar nog uitgeroepen moet worden? Die nog in die vrijheid moeten komen. Nou, ik heb jullie niet voor niets natuurlijk die cijfers laten zien aan het begin. Het enige antwoord wat erop kan luiden is ja, die zijn er. Die zijn er absoluut. En daar moeten we wat mee. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid in. Een link waar Lucas niet zozeer over spreekt, maar die er zeker wel is, is dat ook de volgelingen van Jezus Christus delen in diezelfde zalving en die zending. Dat kun je bijvoorbeeld zien in de uitzending van de 12, waar Marcus 6 over spreekt. Of de uitzending van de 70, waar Lucas 10 over spreekt. Zij worden erop uitgezonden en ze ervaren dat ze de macht, de autoriteit hebben gekregen om mensen vrij te zetten. Om genezing uit te spreken. Dat gold toen. En ik geloof dat dat nog steeds geldt. Dat ook wij als volgelingen van Jezus Christus, als we hier zitten, we hebben Jezus aangenomen en we zeggen we zijn volgeling van Jezus Christus, dat wij nog steeds diezelfde macht en autoriteit ook hebben gekregen. Dat wij delen in die zalving, dat we delen in die zending. Daarbij past dus niet dat onze manier van leven betekent dat anderen in armoede, gevangenschap of slavernij leven. Ik wil nog heel even terug. Ik vraag, Tjeerd, kun je nog even terug naar die sheet over die footprint? Want die heb ik vergeten net. Ja, deze. In de voorbereiding heb ik een test gedaan. Net als dat je bijvoorbeeld kunt kijken van hoe groot is jouw voetafdruk op het gebied van milieu. Zo kun je dus ook kijken hoe groot je voetafdruk is op het gebied van mensen die voor jou in slavernij werken, leven. Die ervoor zorgen dat jij je leven kunt leiden zoals je dat gewend bent hier in onze westerse maatschappij. En ik heb die ook gedaan. En laten we eerlijk zijn, ik geloof dat, ook al is het er maar één die op die manier moet leven, dat is er één te veel. En ik heb die test gedaan en het staat hier al. Uiteindelijk kwam het eruit En er zijn een aantal categorieën, bijvoorbeeld hoeveel kleding je hebt. Dus ik moest al mijn schoenen tellen. Nou, dat zijn er gelukkig niet zo heel veel. Misschien zijn er wel mensen onder ons die heel veel schoenen hebben. Of heel veel jassen. Of heel veel elektronica. En uiteindelijk kwam eruit dat er voor mij, om mijn leven zoals ik het leid, om dat te kunnen doen, dat er 41 mensen in een vorm van slavernij leven. En ik dacht, dit is zo ongelooflijk. Hoe kan ik eigenlijk rustig leven? Op die manier, wetende dat mensen zo gedwongen worden om allerlei werkzaamheden te doen, zodat ik maar een lekker leven kan leiden. En wij hebben daar een verantwoordelijkheid in. Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk dat wij dat nog steeds in stand houden. Met elkaar, dat doen we met elkaar. En ik doe dat en wij allemaal zoals we hier zitten. En ik geloof niet bewust, daarom is het goed om ons ervan bewust te worden. Wat doen we dan? Ik wil nog even stilstaan bij die zalving en zending. Jezus die haalt hier die tekst uit Jesaja 61 aan. Waar staat dat hij gezalfd en gezonden is. Nou, dat zalven, dat vond ook vaak plaats bij bijvoorbeeld profeten. Dat een profeet werd gezalfd. Of een koning werd gezalfd. Een priester werd gezalfd. Jezus is alle drie. Jezus is priester. Jezus is koning. Jezus is profeet. En wat doet Jezus dan en wat doet een profeet in het algemeen? Een profeet die spreekt Gods woorden over onze werkelijkheid uit. Nou, Jezus deed dat als geen ander. Een koning heeft de macht om mensen te vergeven, om mensen te bevrijden. Jezus deed het als geen ander. Een priester redt ons uit onze geestelijke armoede, blindheid en de ongenade waarin wij leven. Jezus deed het, doet het als geen ander. En ik zei al, wij mogen delen in die zalving. Wij mogen delen in die zending. In Jezus zijn we ook gezalfd en gezonden. Ook gezalfd en gezonden om die profeet te zijn. Om die koning te zijn. Om die priester te zijn. Als profeet is het onze opdracht om heel moedig het onrecht voor God te brengen. Voor Gods troon. Om te bidden, om te smeken. Heer, wilt u hier alstublieft wat aan doen? En wilt u laten zien wat ik daarin kan doen? Maar ook in de wereld om u daartegen uit te spreken. We hebben gelukkig, we leven in een land waar politici dat gelukkig doen. Ik moest zo denken aan bijvoorbeeld een man als Joël Voordewind. Joël Voordewind is een politicus die dat ontzettend veel doet. Die continu brengt die onrecht onder de aandacht. En dat doet hij op een hele goede manier, geloof ik. Maar ook wij hebben die mogelijkheid om dat te doen. Wij hebben, geloof ik, ook de opdracht om dat te doen. En we hebben heel veel middelen daarvoor. Een paar weken terug heb ik nog gesproken over de social media. Er zitten heel veel beperkingen aan, maar ook heel veel mogelijkheden en heel veel kansen. En die zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen inzetten om onrecht aan de kaak te stellen. Ik geloof dat we de opdracht hebben om koning te zijn. Om macht uit te oefenen in een gebied waar we macht over gekregen hebben. En macht is altijd een beetje tricky, hè? Van wat doe je precies met macht? Macht, dat kan ook een negatieve gedachte oproepen. Maar zo is het niet bedoeld. Maar we hebben allemaal een soort van cirkel van invloed. En die cirkel van invloed, die kan klein zijn, maar die kan ook heel groot zijn. Hè, dat weet je vaak van jezelf al, maar je hebt in ieder geval altijd een ruimte om je heen waar je invloed kunt uitoefenen. Waar je met mensen optrekt en met mensen kunt delen. Hè, dan kun je al wat invloed uitoefenen. Dus we hebben macht gekregen om iets hierin te doen. We hebben macht gekregen om onrecht aan de kaak te stellen. Laten we dat ook goed gebruiken. We hebben ook de taak als priester om te bidden voor deze wereld. En mensen wijzen op de redding die Jezus geeft. We lazen al, Jezus stond op. Hij zei als het ware, nu is het de tijd. Jezus nam het woord en hij predikte deze boodschap van bevrijding. En ook vandaag. Vandaag klinkt deze oproep. Deze opdracht. Sta op. Predik deze boodschap van bevrijding. Wees die profeet. Wees die koning. Wees die priester in jouw omgeving. Deel van die vrijheid. Er zijn er nog zoveel die van deze vrijheid moeten horen. En jij en ik, wij zijn daar een schakel in. Amen. Ik wil het muziekteam vragen om weer naar voren te komen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Dat is ook ter voorbereiding op viering van het avondmaal.